Goedemorgen. Allereerst moet ik iets belijden. Het is alweer een maand geleden, maar ik heb jullie verteld dat ik 1 keer in de gevangenis heb gezeten. Misschien kunnen jullie dat nog herinneren. En op een gegeven moment werd er natuurlijk, ik zag het wel, van is dat echt zo? Is dat echt zo? De ander zei het is voor mijn tijd. Maar op een gegeven moment werd dat een hele discussie waarvan u ook echt dacht dat ik in de gevangenis heb gezeten. Nee, ik heb niet in de gevangenis gezeten. Dus dat moet ik u belijden. Ik had niet het vermoeden dat het zo echt was overgekomen, maar ik heb het altijd verteld als een punt van wat is nu het verschil tussen vergeving en rechtvaardiging, rechtvaardigmaking. En dan vertelde ik dit verhaal. Maar ik moet nu zeggen, het was zo ernstig overgekomen dat heel velen van u, wat moet ik van die koerst denken? Dus bij deze hoop ik dat het nu rechtgezet is en dat u begrijpen zult en ik hoop ook dat u het nooit zult vergeten dat al waren wij schuldig, dat God ons in ere hersteld heeft. Wat een geweldige rijkdom. En dat hij ons vergeving heeft gegeven door de verzoening van zijn bloed. En door de opstanding uit de doden heeft hij ons gerechtvaardigd. Nou, Romeinen 4 vers 26. Onthoud het vers maar. Prachtig. Nu zijn er een aantal dingen die me bezig hielden. U weet dat ik al een tijdje bezig ben met een, je zou kunnen zeggen de duivel. Niet dat hij voortdurend in mijn gedachten is, maar veel meer omdat er een aantal dingen zijn die ik met u wilde delen. En dat deed ik door algemene vragen te stellen. De algemene 4 vragen die ik altijd met u behandelde was: welke doelen gebruikt de duivel in je leven? Dat was altijd de eerste vraag. De tweede vraag: welk wapen gebruikt hij dan? De derde was: welke bedoeling heeft hij nu? En het vierde was: welke verdediging heeft God in gedachten gebracht in mijn, in uw leven? En we zijn toen begonnen met ons lichaam, de geschiedenis van Job. En waarom lijden? En we hebben ontdekt in het leven dat God lijden gebruikt. Geweldig bekend boek is vreugde vermengd met pijn. God gebruikt lijden om hem dichter naar hem toe te halen. Zodat ik dichter bij hem kan zijn. In volle afhankelijkheid. En de geschiedenis van Job heeft dat ook laten zien. Soms bemerkte Job niet eens, en ik moet u dat zeggen, in de eerste 2 hoofdstukken van Job komt de duivel voor. De rest van de hoofdstukken niet meer. Hij heeft in wezen iets gezaaid. Ook in het lichaam, maar ook in het gezin van Job. En wat betekende dat? Wat voor bedoeling had hij? Welk wapen gebruikt hij? Wat zit erachter? En wat heeft God willen geven? Nou, dat hebben we toen gedaan met Job. En zijn doel was ons lichaam. Zijn wapen was lijden. Zijn bedoeling ongeduld. Ik heb je toen ook een beetje zichtbaar laten maken hoe ik auto rijd. En dat een van mijn grote zwakke plekken is ongeduld. Vooral als je iemand hebt die waar je 80 mag rijden, 60 rijdt. En dat je een doorgetrokken streep hebt. Dan begint het bij mij al te borrelen. En dan moet ik me gaan beheersen. Nou, dat is nou het enige tekst in het Nieuwe Testament waar de geschiedenis van Job wordt verteld. Namelijk dat hij dus inderdaad zichzelf in de hand moet houden. Zelfbeheersing. En toen we daarna een maand later, hebben we het gehad over onze wil. En toen hebben we de geschiedenis van David met de volkstelling gebruikt. En zijn wapen was, en van de duivel, is trots. Hoogmoed. En hij wil dat de mens zich hoogmoedig gaat gedragen en meer is dan een ander. En dan zien we dus ook dat zijn bedoeling is om ons onafhankelijk te maken van de wil van God. Hij wil eigenlijk dat we niets met God te maken willen hebben. En toen kwam daar de verdediging, Gods geest in ons is meerder. En we mogen inderdaad, wat we gezongen hebben, we hebben de overwinning behaald. Toen zijn we vorige keer bezig geweest met ons hart en ons geweten. En we hebben daar de geschiedenis uit Zacharia, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 7 gelezen. Zijn doel is ons hart en ons geweten. Zijn wapen was beschuldigingen. En de duivel komt bij de troon van God en beschuldigt u en mij. Heb je die koers gezien? Heb je dat gedrag daar in zijn autootje gezien? Nou, die verdient het niet. Dat is een groot zondaar. En dan kan ik door genade zeggen, maar wel een verloste. Maar hij klaagt dus aan. De aanklager. En dan komt uiteindelijk daar de verdediging in de vorm van de persoon, de hoge priester Josia, die zijn klederen uit moet doen, zijn bezoedelde klederen. En dus de klederen des heils mag aantrekken. En dat we in Christus gerechtvaardigd zijn. Er bovenuit getild zijn. Wat ik nog niet met u gedaan heb, en dat is Eva. En ik wil het vanmorgen hebben over ons verstand. Dus we hebben ons lichaam gehad, onze wil, ons hart en geweten. En nu gaan we het hebben over ons verstand. En daarvoor wil ik met u een gedeelte lezen uit de Efezebrief, hoofdstuk 4. En uit Johannes 8, vers 32. Ik las dat vanmorgen in mijn stille tijd. Johannes 8, vers 32. En ik had het al heel merkwaardig, het was ook een heel merkwaardig opschrift. De inconsequente consequentie stond erboven. Ik dacht, wat moet ik hier nou weer mee? De inconsequente consequentie. Maar goed, ik heb verstand gekregen om na te denken, dus ik ben het gaan lezen. En ik ga eerst met u de Efezebrief vanaf vers 17 lezen, in dat licht. Efeze 4, vanaf vers 17. Ik zeg dan dit, ik lees u voor uit de Statenvertaling, en het betuig het in de Heer. Dat gij niet meer wandelt gelijk de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun denken. De Statenvertaling zegt gemoed, maar het heeft te maken met ons denken. Wat komt er allemaal in je denken, in je gedachten voort? Wat komt er uit je gedachten voort? Verduisterd in hun verstand. Dat is de tweede mededeling. Dus iemand die niet gelooft is verduisterd in zijn verstand. En hij wandelt, dat was het eerste punt, in zijn ijdelheid, in zijn denken. Ik ben de baas. Ik heb gelijk. Dat is de eerste. De tweede was ze verduisterd in het verstand. En Paulus gaat door en die zegt, ze zijn ook nog vervreemd van het leven van God. Het vierde wat hij zegt, is door de onwetendheid die in hen is. Dat is natuurlijk de vraag, hoe komt het nou dat ze zo onwetend zijn? Dan zegt hij ook in vers 5, hoe komt het nou dat het niet doordringt? Als je iets vertelt over God. En dan staat hier door de verharding van hun harten. Welke, en dat krijg je het ook, hè, ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontucht. Om alle onreinigheden gieriglijk te bedrijven. Maar, ik vind de MBG dat altijd zo mooi zeggen. Gij geheel anders. De Statenvertaling zegt, maar gij hebt Christus. En die heeft je dat niet geleerd. Hoe weet ik dat? Hoe kan ik leren wat Christus tot mij gezegd heeft? Ja, dat is dus zijn woord. En dan gaat hij verder. Indien gij maar gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus Christus is. En nou even hier stoppen. U moet wel even uw hand bij Efeze 4 houden. En dan gaan we even naar Johannes hoofdstuk 8 vers 32. Dat ik vanmorgen in mijn stille tijd had. De inconsequente consequentie. En dan zegt hij in vers 32. En dan lees ik toch vanaf vers 30. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden. Indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En dan komt het. En u zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. De waarheid zal u vrijmaken. In een stille bijtboekje gaf degene aan die dat geschreven heeft. Vrijheid komt door kennis. En toen gaf hij een voorbeeld. En voordat ik nou weer verder ga met de Efezebrief, gaf hij het volgende aan. Hij gaf aan dat Paulus als het ware inconsequent genoemd werd in zijn houding ten opzichte van de heidenen. Hij ging met de heidenen als een heiden om. In de zin van, hij was de heiden een heiden. Maar soms ging hij met zijn eten weer de Joden een Jood zijn. En toen zei men, hij is inconsequent. En toen gaf degene die dat boekje schreef een voorbeeld, een prachtig voorbeeld. Met dat betreft is een windwijzer ook geen prettig instrument, want hij gaat met alle winden. Maar aan de andere kant is hij consequent, want hij wijst de wind aan. En toen sprak hij het volgende. U zult de waarheid kennen en die waarheid maakt je vrij. Kennis, wat je in gedachten hebt, moet echter in evenwicht zijn met liefde. Want anders breek je af in plaats dat je opbouwt. Dat heeft me even aan denken gezet. De waarheid zal je vrijmaken. En het kennen van de waarheid van het woord van God maakt je vrij. Om keuzes te maken. Waardoor worden die keuzes geleid? Als ze in evenwicht zijn met liefde van God. Anders breek je af en bouw je niet op. Dat even, dus de inconsequente consequentie. Je waait met alle winden mee, maar je wijst wel de wind aan. Liefde, en ik kan me wel herinneren dat heel veel ouders sommige kinderen hebben die hun eigen weg gingen tot verdriet. Ze liepen vast in hun leven en ze haalden ze weer uit het slijk en ze gaven geld en dat ging weer vrolijk verder door. En dan zeg je, ja, wat triomfeert nou, je verstand of liefde? Ik ben een boekje aan het lezen van Henri Nouwen over de verloren zoon. En hij doet het naar aanleiding van het schilderij van Rembrandt. En Rembrandt heeft heel veel onderwerpen van tevoren schetsen gemaakt over dit onderwerp. Zelfs dat de vader uitliep om te kijken of zijn zoon er wel aankwam. En dan kom je in het hart van de vader. En Henri Nouwen kwam op een gegeven moment door goed dat schilderij te bestuderen, zette hij in zijn schilderij ook die oudere broer van die verloren zoon. En dat heeft hij heel bewust gedaan. Hij heeft hem ook in het licht gezet. En hij zei, dit schilderij heeft me zo aangesproken omdat ik mij ging vergelijken met die verloren zoon. Maar hij zegt, soms zag ik ook die ongelooflijke, zelfingenomen oudere broer. Ik ben als die verloren zoon geweest, zei Rembrandt. Want Rembrandt heeft in het begin van zijn leven zoveel dingen gedaan die ik maar beter niet kan vertellen. Maar hij herkende zichzelf er ook in. En hij schilderde dat. Het is een van zijn laatste schilderijen van zijn leven. En hij kwam met zichzelf in aanraking. Maar hij zei ook, die verloren zoon was eigenlijk, die zei, Heer, vader, maak mij een van uw dienstknechten. Hij zei, dat heb ik in ieder geval te eten. Maar hij kende de vader niet. Net zo goed als die oudere zoon zijn vader niet kende. Die essentie werd voor Harry Nouwen een heel belangrijk onderdeel. Ik ga nou niet daarover, maar het geeft iets aan van hoe komt en wat komt er op me af? Wat is mijn beeld van waarheid die God in zijn woord schrijft? Wat voor dingen wil hij mij op mijn hart en op de tafel van mijn hart schrijven? En dan betekent het dus ook hier met algemene vragen die je bij dit gedeelte moet stellen. En ik vond het zo fijn dat dat lied dat ook aangeeft, dat de overwinning is behaald. En ik elke keer zeg ik u ook, blijf ik 1 Johannes 4 vers 4 inhalen, waar staat, je bent in Christus bevrijd van de macht van de duivel. 1 Johannes 4 vers 4. Je bent bevrijd van de macht van de duivel. Hoe komt het dan dat hij zoveel toch macht heeft over ons leven, terwijl hij die macht niet behoort te hebben? Ik ga weer terug naar de Efezebrief hoofdstuk 4. En Paulus zegt, je hebt Christus leren kennen, indien je maar gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus Christus is. Te weten dat gij zou het afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden ter verleiding. Ziet u het? Daar hebben we hem. Verleiding. En die kwam, Paulus zegt dat ook aan het begin, dat daar verleiding was en verduisterd in verstand. En hij noemde daar inderdaad ook een groot aantal dingen. Namelijk 7 zaken waartoe een heiden denkt een niet-gelovige, en waarom dat zo is. En dan zegt hij, afleggen de vorige wandelende oude mens, die verworven wordt door begeerte van verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van je denken. Hoe denk je? Hoe denken wij? En dan gaat hij verder, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid. Een ieder met zijn naaste, want we zijn elkaars leden. Word toornig en zondig niet. De zon gaat niet onder over uw toornigheid. Je mag dus wel boos worden, hè? Je mag best wel eens boos worden over die mensen die dus 60 rijden terwijl ze 80 mogen rijden. Maar ik wil mezelf niet vrijpleiten door dat goed te praten, maar het is niet goed, mijn reactie. En de Heer zegt, koers, daar gaan we aan werken. En dan gaan we verder. En ieder met zijn naaste, want we zijn elkanders leden. Legt af dus de leugen, spreekt de waarheid. En ieder met zijn naaste, want we zijn elkaars leden. Word toornig en zondig niet. De zon gaat niet onder over uw toornigheid. Geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer. En dan denk ik, wat heeft iemand nou met een invalide bord te maken? Die heeft dus, ik ontdekte net dat er een invalide bord van de paal is afgeschroefd. Waarschijnlijk meegenomen is. Ja. Parkeerplaats voor invaliden en dan wordt er gewoon een bord van invaliden meegenomen. En waarom gebeurt dat nou? En dan denk ik, wie heeft dat nou in zijn tuintje? Wie heeft dat op een houten paal gezet of zo? Ja, die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeiden liever werkende dat goed is met handen op dat hij hebt mede te delen degene die nood heeft. En dan gaat Paulus door. Tot zover dit schriftgedeelte. Het advies is dus de doel waarmee de duivel mikt in mijn leven en dat wil hij doen door verstand. Zijn doel is dus mijn verstand te pakken, te krijgen. En dan is het waarom? Omdat het een beeld van God is dat gesymboliseerd wordt. Want God is wijs en God is krachtig. God weet precies wat hij wil. God is volmaakt in kennis, zegt Samuel. Daarom zegt David, Heer, gaan die inwoners, gaan die mij verraden? En de Heer zegt, ze gaan je verraden, David. En hij gaat met zijn 600 man dus uit die plaats weg. Want de Heere God had hem duidelijk gemaakt dat hij niet te vertrouwen was. Die inwoners. En als Saul zou komen om hem, vraagt hij, komt Saul? En dan zegt uiteindelijk de Heer, hij komt. In hem is dus kennis. In hem is dus wijsheid. Hij is de logos, het woord. En dat woord maakt mij vrij, maar daarmee moet ik een persoonlijke relatie leren gaan krijgen met wie God is. En hij maakt zich in de natuur en in de schepping bekend, maar ook via zijn woord. En vandaar dus ook dat het altijd te maken heeft met de nieuwe mens en de oude mens. Vandaar dat ik toch even Colossense, neemt u me daarin niet kwalijk, maar het zegt het gewoon en is het goed dat u dat ook ziet. Colossense 3, vers 9 en 10. Daar staat, lijkt wel of ik Efeze 4 gelezen heb, maar het is echt Colossense 3, vers 9. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij aangedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens, en wat staat er dan? Die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Ik word dus door hem te leren kennen naar het evenbeeld geschapen naar degene die mij gemaakt heeft. Hem leren kennen, en dat is het gebed van Paulus. Hem leren kennen betekent een proces in mij dat mij als het ware doet groeien naar hem toe. Dat zegt Paulus hier. En vandaar dat het te maken heeft met mijn relatie uiteindelijk met hem. Hebben wij die relatie? Ik heb dit gedeelte gelezen. Wordt dan hervormd, zegt Romeinen 12, in u. In uw denken. Mijn denken moet dus ergens op gericht worden. En vandaar dus, broeders en zusters, waar denk ik aan? Misschien denkt u, hij gaat langzamerhand ergens naartoe. Ja, dat ga ik. Heb u dat ook wel eens? Ik kom er gelukkig niet veel, maar als je in een wachtkamer van een dokter zit, wat hoort u dan? Ik hoor dan altijd over kwalen. Waarom ze bij de dokter zijn. En je hoort als het ware niks anders dan over ziekte en kwalen. Zegt er niet ergens een gezegde, zeg mij waar uw schat is en ik zal u zeggen hoe uw hart is. Kent u dat gezegde? Ja, hè? Ja. Zeg mij maar waar u veel van houdt en ik zal zeggen hoe u bent. Waar praten wij veel over? Wat is de inhoud van ons gesprek? Een gierigaard heeft het altijd over geld. Als ik iemand over geld hoor, dan denk ik, je bent een gierigaard. Dan word ik echt niet gek van, goed van hoor. Hoe meer je over geld praat, moet je maar eens goed opletten. Waar is deze man eigenlijk mee bezig? Waar zit zijn hart vol van? Waar denkt hij over? Het is zijn hoogste ideaal. Geld. Een huismoeder heeft het vaak altijd over haar kinderen. Of niet? Ja. Over de dingen thuis. Over soms hoe moeilijk het is. Nou jongens, stel voor dat je verliefd bent. Waar denken jullie dan altijd aan? Ik zeg, stel dat jullie verliefd zijn. Waar denk je dan altijd aan? Aan je meisje, aan haar, ja. En als een meisje verliefd is, waar denkt hij dan aan? Aan hem. Waar je gedachten voor, dat merk je meteen. Dus waar je aan denkt, bepaalt ook een stukje van je houding en van je leven, van je kenmerken. Dus, een professor heeft het haast altijd over wetenschap en haar resultaten. Omdat zijn hart daar dag en nacht mee vervuld is. Kennis. En dan hoor je bepaalde dingen en dan denk ik, er gebeurt zoveel. Ik kreeg enkele dagen geleden wij lezen soms wel eens een blad voor kinderevangelisatie, CIF, vanuit Amerika. En er werd een voorbede gevraagd. Ik probeer even iets te zeggen. Maar in Amerika, in naschoolse omvang, heeft CIF, de kindergenootschap, om daar het evangelie te verkondigen, gevraagd om op openbare scholen het evangelie te verkondigen. In 5% van de gevallen heeft ze dat gekregen. Maar nu, nooit geweten dat het bestaat, komt de Satanstempel met een club en zegt, als jullie dat doen, mogen wij het ook doen. En zij zijn dus alle openbare scholen aan gaan schrijven om met toestemming van de ouders de kinderen, nou u weet wel waar het uiteindelijk om gaat. De duivel is bezig. Waar vul je je gedachten mee? Waar worden de gedachten van de kinderen mee vervuld? Ook weer een basis waarmee je te maken krijgt. Dus aandacht. Waar moet mijn aandacht nou naartoe gaan? En omdat ik net met u Colossenzen gelezen heb, is het goed om even Filippenzen 4 vers 8 met u te lezen. Om even gewoon aan te geven, waar vul ik nou mijn gedachten mee? Ik denk, als ik Ed en Nel gewoon hoor soms ook in de media, waar gaan de gedachten van die kinderen in de Bijlmer nou naar uit? Waar zijn hun kopjes nou mee bezig? Want dan kun je de boodschap richten op waar die kopjes mee bezig zijn, toch? En dan bemerk je de strijd. In Filippenzen 4, daar staat, voorts broeders, al wat waar achtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein, zuiver is, al wat lieflijk is en welluidt, zo er enige deugd is, zo er enige lof is, bedenkt datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd, 1, je moet iets leren, dan ontvang je iets, zegt hij. Je hebt het gehoord. En nu komt het. Heb je het ook in mij gezien? In Paulus die sprak en die leerde. Mensen ontvingen, maar wat deden ze ermee? Dat gaat via je gedachtenleven. Dat geeft een plek, dat krijgt een plaats. En ga je dat herkauwen, ga je dat eigen maken, dan zou ik eigenlijk willen zeggen, dat is het horen. Maar ja, ik zeg wel eens tegen leerlingen, je hoort het wel, maar je luistert niet. Dus dit is hetzelfde. Nee, dat is niet hetzelfde. Als je hoort, dan hoor je wat ik zeg, niet doen. En als je het ook inderdaad niet doet, dan luister je. Dus horen en luisteren is niet hetzelfde. En Paulus zegt eigenlijk ook hier, hetgeen je geleerd, ontvangen, gehoord en in mij gezien hebt, doet dat. Ziet u hoe belangrijk dus je verstand is? Vandaar dat Jesaja zegt in hoofdstuk 26 vers 3 dat de standvastige veilig bij de Heere God is. Maar zoals ik u al gezegd heb, je bent vrij in Christus. Maar als kennis losstaat van liefde, dan breek je af in plaats van dat je opbouwt. Dus mijn verstand moet gedragen worden door de liefde van God. En ik moet zijn woord leren kennen. Ik moet kunnen doorzien waar die verloren zoon eigenlijk in zijn gedachten zei, ik ga naar mijn vader toe, dan heb ik tenminste te eten en dan ben ik in ieder geval van die varkens daar hier af. Maar waar het de vader om gaat, is om iets op te bouwen, om naar hem toe te groeien. Even zozeer ook naar die oudere zoon. Hij wil zich laten kennen. En dat wil natuurlijk de duivel ook. Dus de tweede vraag is, wat is dan het wapen van de duivel op mijn verstand? Kijk, het eerste wat hij tegen, bij wijze van spreken, ook Eva zei was, want hij trok het woord van God in twijfel. Nou, moet ik u eventjes toch heel eerlijk zeggen, wat is het woord van God? Dat was er helemaal niet in de tijd van Eva. Eva had de Bijbel niet. Toch? Nee. Aan wie had God het verteld? Nou, gewoon Genesis lezen en dan ontdekt u het vanzelf. Dat is het woord. Dus allereerst moet je weten wie het zegt. Er was er nog eentje, dat is bijvoorbeeld Noach. Die had ook het woord van God nog niet. Dat is pas later gekomen. Maar hij kende de stem van God. Kom er straks even op terug. Eva trok dus het woord van God, dat zullen we later zien, in twijfel. Omdat Satan twijfel bracht. Is dat wel zo? Dat is ook het onderwijs op het ogenblik. Laten we nou heel eerlijk wezen in die dingen. En ik moet even wat zoeken nog, wat ik hebben moet. Ja. Evolutietheorie. Langzamerhand gaan heel veel christenen, inclusief de EO, denken dat we door middel van evolutie nu geworden zijn wat we zijn. Ik vertelde mijn leerlingen altijd over dit horloge. Kent u dit versie van het horloge? Nee? Ja, sommige oudere gedienden wel, hè? Ja, 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 ja. De jongeren, weet je hoe ik aan dit horloge kom? Nee? Heb ik in het bos gevonden. Dit onderplaatje kwam aanlopen. Ik had de gele paal met mijn vrouw en ik was aan het lopen door het Koningshof. En dit keer een groene pijl. En op een gegeven moment ga ik op een bankje zitten, altijd in het midden. Heerlijk, onder de bomen. En wat gebeurde er? Ploep, 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 kwam dit onderste plaatje aanlopen. Ik zeg tegen El, moet je nou kijken? Ja, zegt ze, ik zie het. Ploem, 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 ploem. Allemaal kartenwieltjes, allemaal. En ploem, in dat onderste plaatje. Daar kwam een asje aan. Ploem, 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 ploem. Ja, je staat dan met de kijker. Meent hij dat nou? Het is een ander verhaal als de gevangenis, hè? Maar ploem, 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 ploem. En het asje ging in het radertje. En er kwamen meerdere asjes en radertjes, ploem, ploem, in volgorde. Ik zeg tegen hem, moet je nou kijken? Ja, zegt hij, dat moet je nou niet elke keer zeggen. Ik kijk er ook naar. En op een gegeven moment kwamen er een plaatje met minutenaankondiging. En die kwamen er ook aan. En er kwam een wijze voor de uren, een wijze voor de minuten en een wijze voor de seconden. Ploem, in het asje. Glazen plaatje. Toen kwam dit eraan. En daar was mijn horloge, na drie kwartier. Wie gelooft dat? Wie gelooft dat? Niemand, toch? Wat zegt de evolutietheorie nou? Er was niks. Langzamerhand komen er allerlei dingen in leven. Een aap, langzamerhand. Gaat de staart eraf. Ik had een kapaal tunnelsyndroom en toen zei die arts, ja, dat komt omdat u vroeger aap geweest bent en dat u daardoor meer last had van. Ik zei, nou meneer, stop nou met die onzin. Ik ben door de Heere God geschapen en door de geboorte gedevalueerd natuurlijk wel een heleboel. Maar ik geloof in de schepping. Hij zegt, nou, dan hoef ik u niet verder te vertellen hoe het gekomen is. Ik zeg, nee, ik wil er wel vanaf. Hoe is dit nu gekomen? Er zit gewoon toch een maker achter? Of is het zomaar ontstaan? Nou, de duivel heeft geprobeerd dat ook in de wetenschap naar voren te brengen. Via Darwin enzovoort enzovoort. En dan komt daar dat hij als het ware zijn woord in twijfel gaat trekken. En dat gebeurt er als er twijfel komt. En als je dat niet houdt naar dat woord van God. Dat is de bedoeling die Satan heeft. Hij trok dus het woord in twijfel. En hij zei, is het waar dat jullie geen enkele boom, dat je daarvan mag eten? Hoor je de vragende zin? En zegt hij ook, want hij ontkende ook het woord. Want hij zei ook, jullie zullen helemaal niet sterven. Zie je de ontkenning? Daar worden we tegenwoordig ook mee geconfronteerd. En hij verving het woord van God met leugen. En hij zei, jullie zullen als God zijn. En dat wil God niet. Je zullen en God zijn. En dan gaat het uiteindelijk natuurlijk om, hoe verwerk je dat nu? En de Heer Jezus die zei gewoon, er staat geschreven in het woord. Punt. En niet zoals jij dat denkt. En daarom is het ook de misleider. En dan op een gegeven moment gaat dat ook in Eva werken. Ik ga er nou niet te diep op in, maar ik zal je wel zeggen, zij laat soms stukjes weg die ze vertelt aan de duivel, terwijl de Heere God iets anders gezegd heeft. Je mag van alle boom vrij eten. Dat woordje vrij laat ze weg. Moet maar goed opletten. Ze laat dingen dus weg die God gezegd heeft. Maar ze voegde er ook dingen aan toe. Je mag het zelfs niet aanraken, heeft God nooit gezegd. Ze voegt dus toe. Ze haalt eruit, ze voegt toe en ze veranderde Gods woord. En het gevolg is, dat gaat zitting nemen. En iedereen zegt, nou die Eva die wordt bedankt. Ja, ho even, u moet het maar goed lezen, Adam stond erachter. Dus hij was er wel degelijk bij. En hij was de verantwoordelijke. En God spreekt hem daarop aan. Vandaar de waarheid. En moet je dus de waarheid leren kennen. Vandaar dat ook de Satan komt als een engel des lichts. Vandaar dat het goed is dat je zijn woord leert kennen. Vandaar dat het zijn bedoeling is om je van het woord af te houden. Begrijp je nu waarom we Bijbelstudie doen? Waarom we het woord van God openen? En er zijn mensen die houden daar niet van dat woord. Hoe moet ik dat nou zeggen? Ja, ik vertel weer een klein beetje. Ik heb een ongelooflijk hekel aan het woord religie. Kent u dat woord religie? Religieus? Ik vraag wel eens aan zo'n man, als de kerken open zijn, dan gaan ze een lampje, een kaarsje branden. Ik zeg, waarom doet u dat nou? Dat is voor de doden. En ik denk dan, daar heb je geen klap aan die doden, die hebben er helemaal niks aan. Nou kan ik dat zeggen, dan zeg ik, nou daar heeft hij niks van. A, hij ziet het niet meer. En punt 2, hij heeft er niks aan. Nou zegt de ander, jij bent ook hard. Dat is ook niet met liefde gezegd. Kan je dat niet wat anders zeggen? Dat kan. Maar er zit een gevaar. Je hebt van die mensen die zeggen, deze omgeving zit vol met energie. Dan krijg ik ook al dat mijn nekharen omhoog staan. Dan heb je van die winkels, hè, waarin je stenen moet verhitten en die moet je op je lijf leggen. En dan zit je ook al van die twinkelende muziek wordt gedraaid. Dan kan je zeggen, ja maar jij bent niet emotioneel. Jij bent gewoon nuchter en je ziet de realiteitszin enzovoort, enzovoort. Maar religie zit, daar zit iets achter. En als u dat wil hebben, ik ben van plan om dit klein stukje papier gewoon naar u toe te sturen. En als u dat niet wil lezen, prima, maar er staan drie dingen in. Mens is van nature een religieus wezen. De duivel en de duivel weet dat. En er zijn honderden manieren waarop mensen geprobeerd hebben hun religieuze verlangens en gevoelens, staat hier, te bevredigen. Ze aanbaden de zon, de maan, de sterren, de aarde, de vuur en water. Ze maakten beelden van hout, steen en metaal, vissen, vogels en andere dieren. Ontelbare goden en geesten die het product waren van hun eigen bedorven denken. En Jesaja die zegt, jullie zijn eigenlijk... Dan ga je van een grote boom, ga je eerst stoelen maken, ga je op zitten, je maakt van het andere gedeelte een tafel, ga je aan eten, en het derde ga je een beeld maken en dan ga je voor knielen, want dat is God geworden. Kun je net zo goed voor die tafel gaan bidden, toch? Of voor die stoel. Maar moet je eens kijken hoeveel mensen voor een houten blok gaan bidden en knielen. Dus er zit iets in. En wat is religie nou? Dan staat er eigenlijk, hoe oprecht gemeend ook, en dat zijn mensen hoor, die gaan, anderen hebben geprobeerd de ware God te aanbidden met enorme verscheidenheid aan offers, rituelen, sacramenten en diensten. Maar dan zegt hij, maar religie zelf, oprecht gemeend, kan nooit het probleem van de zonde oplossen. En om minstens drie redenen. IJzersterk. Religie kan nooit tevreden stellen. Religie is een poging van de mens om zichzelf in het reine met God te brengen. U zult altijd horen van, ja, maar ik doe ook goede dingen. Net of dat mij dichter bij God zou brengen. Daarom krijg je die godsdienstige tevreden allemaal. Waarom als iemand overlijdt, gaan ze een lichttocht met fakkeltjes lopen en kaarsjes op een gegeven moment zetten omdat iemand overleden is? Waarvoor? Toch een soort religieuze iets. Maar het brengt me niet nader tot God. Ik denk vaak veel meer ervan af. Ik zeg het voorzichtig. Waarom? Religie kan God nooit tevreden stellen. Want God zegt in Jesaja 64, al onze mantels van, als we die aantrekken, dan blijken ze een smoeselig kleed te zijn. Ik kan mijzelf niet dichter bij God brengen. Dat kan niet. Daar heb je die nieuwe schepping voor nodig. Die oude kan dat niet. Al doe ik godsdienstig. Religie kan zonde, zegt hij dan ook, niet wegnemen. Je goede eigenschappen kunnen nooit en te nimmer je gebreken wegstrepen. Ik moet maar weer eens iets goeds doen om die leugen weer in evenwicht te brengen. Nonsens. Maar men denkt het wel. Als iemand zich verzoent met God, dan zal niemand zich erop kunnen beroemen dat zelf gedaan te hebben. Waarom lopen mensen op hun knieën en gaan ze trappen omhoog om zich te verzoenen met God? Heeft dat zin? Sommige mensen werken ermee en die zeggen, ja, dat heeft zin. Maar dat heeft geen zin. Want je stelt God niet tevreden. En de zonden worden er niet door weggenomen. En het derde element is dat religie kan nooit mijn zondige natuur veranderen. Al die mensen die dat denken, wat kan mijn zondige natuur, de oude mens, ik heb hem nog, u ook, die oude mens. Ja, die heb ik. Alleen wat zegt de Bijbel? Ik moet die oude mens voor. En dan is het prachtig lied, geestelijk, klinkt mooi. Eigen ik doden, zijn wil alleen. Ik kan mijn eigen ik niet doden. Hij blijkt soms springlevend te zijn. Maar wat dan? Ik moet in de genade gaan staan, dat God zegt, daar heb ik mijn genade voor gegeven. En dat is niet alleen verstand. Dat dringt door tot de gehele mens. Een nieuwe schepping. En die denkt anders. We hebben het veel in de Bijbelstudie over de Efezebrief gehad. We hebben een stukje ook uitgelezen. Wij kunnen iets doen. Wat? Wat gaan we leren vanuit het stukje wat we gelezen hebben? En de apostel Paulus zegt dan, wat moet je bedenken? Hoe kan ik nu invloed hebben in het leven van alle dag? Dat is bepalend voor wat ik denk. En Paulus zegt dat ook in de versen. En ik lees u één vers voor. Uit Marcus hoofdstuk 10. Vers 42. Ik ben nog steeds met het verstand bezig. Ik ben nog steeds bezig met het feit, waar vertrouwt u op? Waar kijkt u naar? En dan kom ik in Marcus hoofdstuk 10. Marcus hoofdstuk 10. Vers 42 tot 44. Ik lees dat. Nou moet mijn denken worden beïnvloed. En dan ga ik Marcus 10 vers 42 tot 44 lezen. Maar Jezus hen tot zich geroepen, hebbende zeiden tot hem, gij weet dat degenen die geacht worden overste te zijn der volkeren, heerschappij voeren over hun en hun grote gebruiken macht over hem. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des Mens is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Hoe kan ik dus invloed hebben? Hoe denk ik als ik dit stukje lees? Wat werkt dat bij u uit? Eigenlijk. Zou je het kunnen omschrijven, wat hier staat? De wereld zegt, ik wil gediend worden. Hier staat dat we dienaars moeten zijn. De wereld zegt, hebben. Ik eis, ik wil, ik zal. Dat uit zich in allerlei dingen. Ik moest leren luisteren. Ik heb vaak graag het woord. En ik wil er graag doorheen. En ik laat een ander niet uitspraken, want ik heb meteen al mijn antwoord klaar wat ik hier denk. Maar als ik luister, of als ik er doorheen kom bij iemand, dan betekent dat eigenlijk dat ik belangrijker ben dan zij of hij naar wie ik luister. Want wat hij zegt, daar heb ik of meteen een antwoord op, of ik ben het er niet mee eens. Dat zit in mijn gedragsleven. En God zegt, dat is de oude mens. God zegt, de wereld, geld, onderwijs, dan ben je iemand die invloed heeft. Maar ik, zo zal het bij u niet zijn. En ook het feit, hoe kan ik rijk worden? Hoe kunt u rijk worden? Sommige mensen zijn altijd met geld bezig. En geld is belangrijk hoor. Maar het kan zo vervuld zijn met geld, dat je een egoïstische neiging gaat krijgen. Dat is niet goed. En Lucas zegt iets anders. Dus u heeft hier nu uitgeleerd, hè, Marcus. Dienen. In Lucas 6, vers 38, staat het volgende. Geeft, en u zal gegeven worden. Een goede neergedrukte en geschudde overlopende maat zal men in uw schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u lieden meet, zult gij lieden zelf meder gemeden worden. Er zit dus iets in geven. Wat? Dat kan tijd zijn, dat kan geld zijn, dat kan inderdaad aandacht zijn. Geven. Als ik die dingen in mijn denken zet en ik zou gaan eisen, dan zou dat absoluut niet kunnen. Dan zegt Gods woord, dat kan niet. Dan is daar de geest en die zegt, nu ben je met iets verkeerds bezig. Geef en je zult ontvangen. In deze beelden heb ik geprobeerd om duidelijk te maken dat God zijn woord dus gegeven heeft om eigen te maken en dat dat uiteindelijk ook om het te herkauwen en ermee te doen wat Gods woord zegt. En weet u, dan word je zo gelukkig met het feit dat je geeft. Ik denk wel eens die mantelzorg. Er zijn mensen die geven, maar dan moeten ze per uur betaald worden. Je hebt tegenwoordig mantelzorg. Er zijn heel veel ouderen die geld hebben, die vinden het heerlijk dat er iemand is die naar ze luistert. Zullen we samen een boodschapje doen? Zullen we samen dit? Zullen we samen dat? Kassa, 15 euro, 20 euro per uur. En sommigen leven erdoor op. Anderen doen dat voor niks, die geven hun aandacht en tijd. Ouderen hebben behoefte aan zich te kunnen uiten. Een luisterend oor. Wat krijg ik ervoor? Hoe is mijn gedrag? Wij denken vaak heel snel, ja, maar het kost wel tijd. Ja, maar hoe doen we dat in onze liefde? Even kort, een onderdeel waar ik heel veel over kan zeggen. Maar ik wilde eerst even zeggen, wat gaat er in mijn verstand en wat gaat er door mijn verstand heen? Hoe werkt dat? En ken ik het woord? Vul ik mijn verstand met het woord en weet ik ook, hoe gaat de liefde daarmee om? Dat wilde ik vanmorgen met u delen. En de duivel is slim genoeg om het anders voor te leggen, om andere dingen in plaats van, en allerlei dingen daarvoor in de plaats te zetten. Ik kan alleen maar zeggen, lees het woord. Geloof het woord. Doe wat het woord zegt. En je zult ervaren de kracht van het woord. Amen.